Geliefde, wij zijn weer gekomen aan het einde van dit jaar. De laatste avond is de avond waarop wij samengekomen zijn rond het woord des Heren. En al is dit slechts een gewoonte die in de verledene dagen menigmaal ook door onze vaderen bestreden is geworden, vanwege de vorm in het onderhouden van dagen en maanden, alle tegenstand ook van degene die de Heere vrezen, mocht niet baten en de oudejaarsavonddienst verkreeg door de jaren heen allengskens steeds meer rechten van bestaan. Zodat het eigenlijk algemeen gebruikelijk geworden is om samen te komen op de laatste avond van het jaar onder het woord des Heren. En zeker het doel waarom men tegen deze viering van allerlei dagen was en het houden van rouwdiensten en dergelijke dingen meer, is ook wel te begrijpen. Daar hun handen van de pot ontslagen waren, van het onderhouden van dagen en maanden en sabbaten en feesten. En dat er onder het juk vandaan was, gebiedende van spijzen te onthouden en verbiedende te bieden. Daar staat echter tegenover dat als wij het zo mogen zien, dat wij, wanneer we in de gelegenheid mogen zijn om samen te komen, wat zou daar tegen kunnen zijn? Is het dan niet eerder zo dat wij iedere gelegenheid ook daarin mogen gebruiken om met elkander het woord des Heren te overdenken? Als wij terugzien op de tijd die achter ons ligt, mogen het ons in de eerste plaats treffen dat wij vergetende schepselen zijn. En dat wij niet die geest in onszelf hebben om al de trouw en de goede dierenheden des Heren in orde te kunnen voorstellen. Ja, dat wij altijd bij den voortduur de indachtmakende genade des geestes nodig hebben om te zingen met de kerk: ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heere heeft gunst bewezen. Als wij dan mogen terugzien in onze kleine gemeenschap, dan zijn er ook allerlei dingen waarin ik niet in bijzonderheden treed, die het afgelopen jaar gebeurd zijn. We hebben wel jaren gehad in de tijd die achter ons ligt, dat we bij het oude jaar niemand behoefden te missen, maar dat we allen waren bewaard en gespaard. Dat is dit jaar niet zo geweest. Er zijn er verschillende uit ons midden weggenomen. En ik kan mij voorstellen, als wij zo bij deze gelegenheden met elkaar vergaderd zijn, dat de gedachte van hen die hun man of vrouw moeten missen, dat de gedachte dan daar naar teruggaat. Waarom? Of in het gezin waar de Heere gevreesd wordt, daar wordt toch ook in zonderheid op die tijd, dat herinner ik me nog wel in het verleden van thuis het woord genomen en gelezen en in zonderheid het aangezicht des Heeren gesmeed. En als we dan uit elkaar zijn, dat we niet meer op deze aarde bij elkander zijn, dan zijn het vaak juist ook die tijden waarin wij het verlies aan elkander het meest gevoelen. Maar toch staat boven dit alles. De troost waarbij ik u toch mag bepalen van de hopen des eeuwige levens. Want wij hebben daarin elkander mogen vertroosten door de geest met die woorden, zo ontfermt hij zich dan die hij wil. En met het woord, wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, benauwdheid, honger, zwaar, dood, hoog of diepte? In dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. En ten laatste met het woord, ja, allen die u verwachten, zullen niet beschaamd worden. Zo mogen wij daar in elkander in herinnering brengen. Niet alleen de vleeselijke banden en de geestelijke banden die geweest zijn in de tijd dat wij elkander mochten hebben in bruik, want is hier alles tijdelijk. Dat gij daarin toch getroost moet zijn. Dat gij treurende waart en zij toch niet als degene die geen hoop hebben. Maar dat God getuigenis heeft gegeven in hun leven dat zij een beter vaderland zochten. Een stad niet met handen gemaakt, maar even in de hemelen. Zodat gij ook daar in elkander niet zult misgunnen. Dat betere deel en dat betere vaderland. Alhoewel, en daarin heeft de Heer Jezus ook gedeeld. En hier, zolang we op aarde zijn, plaats blijft voor de natuurlijke droefenis. Gelijk wij weten dat de Heer Jezus zich ontroerde en dat hij weende aan het graf van zijn vriend Lazarus. Omdat wij nu nog niet zien dat hem alle dingen onderworpen zijn, door het geloof wordt wel de overwinnaar aanschouwd, de Heer Jezus Christus. Maar de volkomen overwinning zal pas aanschouwd worden als de dood en het graf geworpen zullen zijn. En ze staan dan in de poel die brandt van vuur en zulfer. Daarin blijft dus hier op deze aarde altoos over gemist. Hoe de tijd ook uitsluitend werkt op alle wonden, toch. Vooral waar wij met elkander een leven mochten leven, tot op hoge leeftijd, waarin hoe langer hoe meer aan elkander verbonden werden, dan blijft hier op deze aarde altoos het gemis. Alleen wanneer onze zielen door het hoofd des geloofs zelf in de dagelijkheid mogen ervaren, daar is maar één leven, en dat is het leven uit hem. Daar worden hier ook de tranen gedroogd, en rouw en gekrijt nemen de vlucht. Maar zo lang wij op deze aarde zijn, wisselt dat alles zich af. En blijft het hier beneden op deze aarde. Wij vliegen daarheen. Het wordt snel afgesneden. De Heere heeft daarin ook zijn barmhartigheid nog weer groot en vele gemaakt, dat ook de plaats in de kerkeraad weer vervuld mocht worden. En dat de Heer ook daarin wilde betonen de waarheid van zijn woord. Ik zal gedenken tot in het geslacht. In de plaats der vaderen zullen zij bezoeken. Dat bevestigen de Heer ook bij de voortgang in ons aller leven. Verder heeft de Heer ons rijkelijk en mildelijk gezegend. Zo ook wat betreft de zichtbare zaken. Er is nooit tekort geweest. We hebben nooit in het bijzonder behoeven te zeggen, gemeente, er is wat nodig of er is meer nodig. Het is in de gewone weg niet mijn gewoonte om veel aandacht te besteden aan deze zijde van het gemeentelijk leven. Waarom? Ach, ik denk wel eens de Heere, die neigt te harten en we ontaarden zo vaak in de vleeselijke behagen van elkander. Maar dat neemt niet weg dat ik toch altijd weer tot op dit ogenblik verwonderd ben over de milddadigheid in het midden der gemeente. Dat wij ieder jaar onze schulden mochten aflossen en zo de Heere wil ook weer dit seizoen. En dat wij alle mochten leven. En dat het net is naarmate de tijdsomstandigheden moeilijker en zwaarder worden, alles duurder wordt, dan mag ik wel zeggen, dan ziet uw kerkenraad daarin dat u begrip mag hebben voor deze dingen. Want dan gaat geleidelijk de collecte omhoog. En dan hopen wij dat wij zo met elkander mogen blijven doen. Ook daarin dat we alweer verschillende lasten die we nog niet hadden, maar die alle veel verzwaard worden in het komende jaar, met elkander mogen dragen. Al ik voel dat niet aan op het ogenblik als een geldelijk praatje, maar ik neem het uit de volheid des harten dat wij iedere maand op de kerkraadsvergadering van harte verblijd zijn. En de Heere daarin mogen dank zeggen dat we ook aan die zijde tot ieders verwondering met elkander goed mogen dragen. Mag ik u ook daarvoor aan het einde van dit jaar hartelijke dank zeggen. Ach, dat het zo mogen weten wat de apostel zegt. Zij gaven zich eerst aan de Heere en daarna aan ons. Wat betreft het verdere, ach, daar zijn kinderen geboren, daar zijn zieken geweest, ernstige en minder ernstige. De Heere heeft alles nog wel willen maken tot op dit ogenblik toe. Als we een blik werpen op de wereld buiten ons, waarvan wij toch deel uitmaken, dan moeten wij constateren dat het woord des Heeren zich hoe langer hoe meer vervult. Het wordt steeds duisterder op deze aarde. Geweld, moord, doodslag, anarchie, revolutie, aardbevingen, hongersnoden, overstromingen, oorlogen. Het is in zulke overvloedige mate aanwezig geweest, dit jaar 1970, dat, al zou het ons alles voorgesteld worden met de snelheid van een film die zich ontrolde, we zouden het niet alles kunnen bekijken. De aarde werd meer en meer vervuld met wrevel. En daarin vervulde zich het woord. Laten, hoogvaardig, zonder natuurlijke liefde, de ouderen ongehoorzaam. Dat maakt zich hoe langer, breekt zich hoe langer hoe meer baan op deze aarde. En nog zijn wij ziend op al deze dingen. Niet om u daarin te eren, maar de genade Gods. Dan mogen we nog zeggen, wat zijn we nog beweldadig. Dat onze kinderen, hoewel het stempel dragende van deze tijd, nochtans mogen verkeren onder het woord des Heren in vertrouwdheid. Hoe vaak zien wij ook daar in alle wegen de totale verbreking van alle banden. Zo komen wij vanzelf op kerkelijk terrein. Als we daarin zien, dan bemerken wij hoe langer hoe meer de scheiding der geesten op de link. De dwaling, de leugen neemt hand over hand toe. Er is wel allerwege verontrusting. Er worden ook allerlei acties ontketend, bladen geschreven. En toch, tot droefheid, moeten wij ook daarin zeggen, hoewel vele dingen aangewezen worden die de waarheid zijn. Dat wij toch vaak bemerken dat de oorzaak van alle ellende wat het kerkelijke betreft toch wordt gemist. Men wijst vaak de gevolgen ergens van aan. En dan zijn er ontzettende gevolgen. Dan wordt ons land opgehit. En de bevolking opgeruid door een stelletje revolutionair die niet aflaten om hun vergif te spuien op scholen, op universiteiten, op het werk, overal. En dat is allemaal erg. Maar wie merkt erop dat daar, waar een kerk welke dan ook de zuivere grondslagen verlaat van het welbehagen God en zijn vrijmachtige genade in het zaligen van zondaren. Dat men verwerpt het dierbaar evangelie der zaligheid, waarin God op onconditionele wijze bekend maakt hoe hij de goddeloze rechtvaardig omliep. Daar is geen oog voor. Daar is geen oog voor. Dat is jammerlijk. Want dat brengt vaak mee dat degene met welke wij naar de belijdenis verenigd zouden behoren te zijn, in de praktijk de samenwerking onmogelijk is. Omdat men leeft bij de gebroken bakken die geen water houden. En zo ziet het er op dat terrein uit. Een kerk naar het zichtbare die opgaat in deze wereld, die zich bezighoudt buiten haar opdracht met deze wereld, en die alle waarheden Gods verlogen en op losse schroeven zet. Ook wat dat betreft, geen blij geluid, maar boven dat alles mag de zondaar voor wie waarlijk geloof dat hij met een verkiezend God te doen heeft, die alle dingen werkt naar de raad van zijn wil, dan zal er verre van zwakheid, verre van dodigheid, zal er in tegendeel te midden van alles toch een rust overblijven. Gij regeert en toont uw almacht. Het gaat alles op het einde aan en op het begin. Die troost wordt ook gemist allerwege. Want het kan wel oprecht gemeend zijn wanneer u of ik als boetgezante in schrille kleuren met zwarte kolen tekenen de tijd en de omstandigheden waarin wij leven en de totale verbreking van alle banden. Maar dat is toch nog niet hetzelfde van wat de Heer Jezus sprak. Als hij alle deze dingen zien zult, zo weet dat uw verlossing daarbij is. Evenals wanneer de boom haar jonge twijfjes en blaadjes vertoont, dan is het lente tijd. Zo zijn de sombere onweerswolken voor hen die rusten boven in de God des welbehagen zijn lenteboden, die ook daarin verkondigen de zangtijd. Genaamd de volkomen zandtijd. Ach, dat de Heer u en mij mocht begraven bij zijn eeuwig en blijvend getuigenis. Hoe dan de weg ook mogen zijn, wat er ook gebeurt, maar die zingt als een naam. En in zichzelf godloos, in zijn eigen verlorenheid en met eigen goddeloosheid, die met dat alles zit, op de steenrots Christus, die zal het toch ervaren, de Heere en degene die de zijde zijn. Hij zal hun voet bewaren en hij zal ze beveiligen in de dood, dat wij zo mogen terugzien in het opzien op hem die gezegd heeft, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Zingen wij met elkaar. Uit Psalm 106 en daarvan het derde vers, Psalm 106 vers 3. Geef dat mijn oog het goede aanschouwt, welk hij uit onbezweken trouw uw uitverkorenen toe wil voegen. Bidden wij den Heere met de woorden van boze man God. Het woord ter overdenking waarbij wij een ogenblik wensen stil te staan deze avond, vindt u in uw gelezen schriftgedeelte uit het boek van de profeet Daniël, het 12e hoofdstuk, het 2e vers, Daniël 12, vers 2, waar het woord des Heeren aldus spreekt en velen van die die in het stof der aarde slapen, zullen ontwaken. Deze ten eeuwige leven en gene tot versmaadheden en tot eeuwige afgrijzing. tot zover de tekstlezing. Slaan wij met elkander een blik op het einde. Dat ontspreekt in de eerste plaats van de ontwaking ten leven. En in de tweede plaats van de ontwaking ten dode. Een blik op het einde. Welk ontspreekt van de ontwaking ten leven en de ontwaking ten dode. Geliefde, ik laat in de begeerte om daarbij stil te staan en zo de Heere wil morgen nog een ogenblik stil te staan naar de weg die er ligt tussen het heden en het einde aller dingen. Namelijk ook uit dit hoofdstuk wat er in het vervolg zo besproken wordt. Maar om ons een ogenblik te bepalen op deze laatste avond bij de troost, maar ook bij de zeer ernstige waarheid van het woord God. Het welk ons niet alleen spreekt van een ontwaking ten leven, maar ook van een ontwaking in versmaakheden tot afgrijzing. Geliefde, de profeet Daniel heeft even tevoren, voor de komst van Christus, als een van de gevankelijk weggevoerden in Babylon, grote dingen gezien. Hij heeft rijken zien komen en gaan. Onder verschillende koningen heeft hij geleefd en gewerkt. Telke malen bleefde hij en Daniel bleef. De Heere deed hem vele dingen aanschouwen in de tijd van zijn leven, maar de Heere deed hem ook vele dingen aanschouwen die in het toekomende vervuld zouden worden. En u weet ik, wij laten de verklaring dat Davido van het boek Daniel rusten. Maar allen zijn het er wel over eens dat hij verschillende rijken heeft aangewezen in hun opgang en in hun ondergang. Babylonische rijk, dat gouden hoofd, het Grieks was er op weg, het Medische rijk, het Grieks Macedonische rijk en het Romeinse rijk. Er is wel verschil in uitleg. Och, sommigen bepalen de profetieën alleen maar tot het verleden en vinden daarin alles alreeds achter hen geschied. En daar verenigen wij ons niet mee, want wij geloven dat Daniel in de tekening der profetieën, de openbaringen die hij kreeg, niet alleen voor die tijden, maar ook doordat alles heeft heen gezien naar het einde aller dingen. En wij menen dat genoegzaam te kunnen bewijzen uit het woord van de Heer Jezus, als hij Daniel aanhaalt, ziende en profeterende van de verwoesting van Jeruzalem, maar tevens profeterende in diezelfde redenvoering van het einde deze wereld, waarin men zal zeggen, hier is de Christus en daar, geloof ze niet. Dat is toch wel een bewijs als de Heer Jezus de grote verdrukking aanhaalt waarvan Daniel spreekt. Dat de Heer Jezus dat niet alleen als een zich reeds vervuld hebbende profetie heeft geweten, maar ook als een profetie die tot het einde toe vervuld zal worden. En zo zijn er vele dingen die zijn uit de historie te verklaren, maar ieder oordeel God in de koninkrijken deze aarde is toch eigenlijk al reden in beginsel. De aanvangs moment, het aanvangsmoment van het grote oordeel van God. Is het niet zo dat alle oordelen die God over de volkeren deze aarde brengt, ze zijn niet te scheiden van het laatste oordeel. Maar die oordelen gaan alle door, totdat ze hun volkomen volheid krijgen in het laatste oordeel. Daarom mogen wij zeer beslist de profetieën van Daniël ook in betrekking zien met de tijd waarin wij leven en of die nog voor ons ligt of voor onze kinderen. Ik weet, het is ook letterlijk vervuld. Als wij lezen van die gruwel der verwoesting, van die zeer benauwde tijd, dan denken wij onwillekeurig aan de tijd der Maccabeeën. Toen er zulke ontzaglijke benauwdheid geweest is onder het volk der Joden. Toen zij gedwongen werden om afgodenoffer te eten. En toen de gruwel der verwoesting, wie het leest werken daarop, zegt Christus, staande waar het niet behoort. Dat betekent in het jaar 168 voor Christus heeft Antiochus Epiphanes, hij heeft de euvele moed gehad om de tempel van God in te gaan en om het brandofferaltaar te ontheimen. En op dat brandofferaltaar heeft hij gesteld een afgod, het offeraltaar voor Zeus. Daar heeft hij zwijnen geofferd die vervloekt waren door God. En van het sap der zwijnen heeft hij de tempel besprenkeld. Ja, hij heeft zo gruwelijk gewoed dat vele der vromen zijn omgebracht, jong en oud, om aan zijn boze heerser en zijn vreselijke woede over het mislukken van zijn krijgstocht tegen Egypte, om die woede te koelen op het volk Israël en de godsdienst van de Joden uit te willen roeien van deze aarde, totdat God hem sloeg. Zeker, daar heeft ook het u voorgelezen en het voorgaande hoofd de betrekking op die grote en benauwde tijd, waarin het volk Israël schijnt ten onder gebracht te worden door de antichrist. Ja, dan weten wij het, de diertijd zal Michael, een aartsengel. Zijn naam betekent, die is aan God gelijk. Hij wordt in de schrift in verband gebracht met de opstanding. Hij was het die strijd voerde met de Satan, de draag over het lichaam van Mozes. Maar Michael voerde krijg tegen hem en overwon. De Satan meende rechten te kunnen laten gelden om het lichaam van Mozes te verdelgen. Ja, meer nog, hij wilde het lichaam van Mozes de plaats weten waar God het begraven had. Hij wilde het lichaam van Mozes gebruiken om den volken tot afgoderij te bewegen, opdat hun ogen zouden rusten op hetgeen niets is. Maar Michael heeft tegen hem gestreden. Daarom, wie weet, zal Michael daar eenmaal ook mee te blazen te verzuimen. Komt uit gij levend en gij doden, komt ten oordeel. Hij is de beveiliger van de kerk in het bandgevaar, tot God uitgezonden om, door God op Christus weer uitgezonden, om het leven der uitverkorene wil. Hij is een grote vorst, die voor de kinderen uw volk staat, ten dienste van alle degenen die de Heere vrezen. Als het zulke tijd en van altijd zijn zal er niet geweest is, sinds dat er een volk geweest is, tot op diezelfde tijd toe. Ja, we mogen een blik slaan op die Epiphanes, deze goddeloze Syriër, die daar de Joden heeft geslacht, vermoord, gemarteld. Die onder zijn verrute handen de tempel heeft vernield en veracht en ontheiligd. Die de priesterlijke bediening heeft neergeworpen. Ook al was het alles in Gods handen een tuchtroede, nochtans. Hij was als te ware een verzinnebeelding, een symbool. Ja, hij was reeds een antichrist. Die de laatste overblijfselen van het volk Gods uit wilde lichten uit de geschiedenis van deze wereld. Hij zond overal zijn beambten, in ieder dorp, in ieder gehucht zond hij zijn beambten in het onderlijk volk, om nauwlettend toe te zien of zij allen zich bogen voor de achterhoofden der vrienden. En of zij zich getrouw hielden in het verbranden van de rollen des boeks. Dat was zijn toeleg, dat geen letter van het woord der profetie over zou blijven. En wie het niet deed, werd er stond door het garnizoen der plaatsen, der dood gebracht, op vreselijke wijze. Ja, zo was dit woord van Daniel dan ook een troost voor het leven Israël in die dagen dat Michael zou opstaan. Dat hij midden in de benauwdheid nogthans uitkomst zou vinden. En dan kennen wij de verwoede strijd der Maccabeeën. En hoe ook daarin toch door alle verkeerdheid heen de Heere nochtans deze Syriër deed verslaan en allengskens werken, al kwam er ook een ander juk voor in de plaats. Maar de goddeloze toeleg in het benauwen van het volk, in het uitdelgen van het woord van God, wat zien we dat ook in deze tijd? Alleen nu nog ernstiger, omdat nu de kerk zelf van binnenuit het woord van God te grabbel hoort. Daar kwam het van buiten, maar het was een benauwde tijd. En hoewel God in zijn woord daarover zwijgt, en dat er een benauwdheid is ook vanwege de zwijgende stem der profetie. Denk niet dat er in die dagen geen volk geweest is dat de Heer toebehoorde. Zeker, ze zijn er gebonden uit die stammen Israël die de Heer hebben bevreesd. En die het zelfs verdriet en in de meest ellendige omstandigheden zich van hun kinderen, ja van hun leven hebben zien beroofd. Maar Daniel troost, zoals hij ook de kerk nu troost, nu er wel geen sensitive fidelity they did open to him, so dear. In the bottom for more than those lust for others not to hear, to behold. As then the drum staff hoop. Maar wel tijd waarin het net al dichter om de kerk heen gesloten wordt. En de kern van de levende kerk steeds duidelijker zichtbaar moet worden. Dat kan ook niet anders. Want waar de boze geesten in de kerk opstaan, in de betrapping en verloochening van het woord van God, daar zal toch scheiding gaan komen. En het zal gezien worden die die hem vrezen en die die hem niet vrezen, meer en meer. En dit alles zijn toch ook de voortekenen van de benauwing. Dat wie het merkteken van het beest niet zal dragen, zal niet kunnen kopen of verkopen. Zo zal ook de eindtijd van deze wereld een wisselend beeld vertonen. Op de ene plaats zal zijn groot dronkenheid, vrede en geen gevaar. Op de andere plaats zal de kerk vernietigd worden naar zichtbaar. In zulke mate dat er geen sprake meer kan zijn van de openbare samenkomsten der gemeente. Maar dat in hun huizen of in hun verbanningsoorden geroep zal op tot de Heere God. En zijn deze dingen niet alreeds geschiedenis? Wie zou ons het nameloze wees uit kunnen drukken, wat in een land van honderden, ik meen van 470 miljoen inwoners, China, wat daar geschiedt. Waar de godsdienst ook gebrandmerkt is als de grote boosdoenster. Wat daar geschiet. Hoe de naam des Heeren was uitgewist en vernietigd in zijn volk. Of dacht u dat er daar geen kinderen God meer zouden zijn? Ik geloof het vast. Zo nu en dan brengt er iets door. Van dat schuwelijke ding die deze mensen ondervinden. Ziet u, ach, wij zijn maar zo klein, ons land is klein, maar wie zal uitdrukken hoeveel van het volk vanavond, de laatste avond van het jaar, heigend uitzien. Hoe lang nog? Hoe lang niet? Zoals de Heer toen een tijdelijke uitkomst gaf, zo zal de Heer in zijn werken voor de kerk tenslotte een eeuwige uitkomst geven. Want waar de nood zou stijgen, wordt de voetstap van de koning steeds meer en duidelijker gehoord. En waar de plannen voor deze wereld hervorming, die niet anders opleveren dan bloed en tranen, wanneer de plannen worden gesmeed en de mens der zonde zich als een god vertoont, daar zal niet alleen Michael, maar daar zal de Heer Jezus zelf opstaan. Niet als Judas de Maccabeer of Johannes en Jozef al zijn broeder, maar hij zal opstaan als de rechter van het heelal. dan zal uw volk verlost worden. Zoals Israël ook tijdelijk een ontkoming kreeg. Door de dood en de ondergang van die goddeloze Syriër Antiochus. Zo zal in veel hogere zin de ganse kerk verlost worden. In de ondergang van het rijk des duivels en de openbaarmaking van het koninkrijk Gods en van Christus. Maar zoals het gold voor degene in die tijd der vervolging, zo zal het ook dan gelden. Al die gevonden wordt geschreven te zijn in het boek. Dat is het boek van Gods eeuwige liefde, zijn verkiezende liefde. Want niet alle Israëlieten die gedood zijn door de goddeloze Syrië, zijn ontwaard in eeuwige heerlijkheid. Zoals wij zouden kunnen zeggen, niet alle geuzen die in ons land gevochten hebben voor vrijheid, tegen de onderdrukker, voor vrijheid, voor het waarachtige geloof, niet al waren bezield met de heilige geest. Wat waren er vele van de duivel bezetene over, die al hun gram en boosheid hebben gebotst hier, op wereldse. Zo is het altijd geweest. Maar dwars door het alles heen liep en loopt de gouden draad van het boek des levens. En nu, aan het einde van dit jaar, mag de kerk een blik slaan op het einde van dit. En waardoor wordt het einde omschreven en waarin? In deze woorden. Velen van die in het stof der aarde slapen, zullen ontwaken. Velen van die. Dat wil geen grond geven aan de gedachte van sommigen, dat niet allen worden opgewekt. Wel nee. Velen betekent hier ook allen. En als u het historisch verklaard wilt hebben, moet u dit bedenken. Uit diegenen die in die grote verdrukking zijn omgekomen. Daaruit, daar gaat het dus om een bepaald getal mensen die in die bepaalde tijd ter verdrukking hebben geleefd. Toen ten tijde van die Antiochus, nu op onderscheidene plaatsen der aarde. Daar die zullen allen ontwaken, dat zijn de velen die in de grote verdrukkingen zijn omgekomen, in vervolging en in bang gevaar. Die velen die zullen allen ontwaken. Die nu in het stof der aarde slapen, naar het lichaam, naar het lichaam. Niet naar de ziel, nee. Laten we ons niet laten bedriegen door de verleiding van velen, die denken dat ook onze ziel zal slapen. Of zoals de Adventisten die zeggen onze ziel sterft. God zal ziel en lichaam tegelijk opwekken in de dag der opstanding. Dat is niet waar. Dat gedoogt Gods glorie niet. Want de dichter getuigt, maar God zal mij verlossen van het geweld des grafs Hij zal mij opnemen in heerlijkheid. En sterker gewijs is nog, die in mij gewoond, zal even al waar hij ook gestorven. En die de zoon aanschouwt en in hem gelooft, die zal de dood niet zien in der eeuwigheid. De Heer is er nooit tevreden mee geweest. Met het totale, al is het dan een tijdelijke vernietiging van ziel en lichaam bij. Nee. Maar hier wordt gesproken over het rusten van het stof in het stof. Want dat is het smartelijke voor degene die nog leven. Dat is het smartelijke voor de moeder die in die dagen haar kinderen zag geslacht worden. Dat is het smartelijke voor diegenen die hebben gezien hoe zij verbrand in het stof werden neergegooid, wat er van over was. Of levend werden begraven. Leven die in het stof der aarde slapen. De stand van het stof wordt als het ware aangeduid met een onbewust in slaap. Wij noemen het dood. Maar de Heer noemt het hier in slaap. Die daar naar het lichaam tot stof zijn wedergekeerd. De Heer houdt er andere opwekken nog na als wij. Wij zeggen stoffelijk overschot. Maar de Heer zegt dat niet. De Heere zegt bij monden van de profeet, uw doden zullen leven, ook mijn dood lichaam. Het is het eigendom van God. De mensen zeggen wel eens losgelaten. Wij worden nooit meer losgelaten. God is de oppergedachte. Hij heeft alle dingen in zijn hand, vloek en zegen, leven en dood, verkiezing en verwerping, alles is in zijn hand. Ook wanneer de adem het lichaam verlaat en de ziel naar de plaats haar bestemming gaat, dan zijn we nog niet losgelaten. Want dan gaat toch Gods almacht de slag leggen op dat stof. Hij is de machtige. Want van zijn eigen kunde is de mens ondersteboven. Hij loopt hij als een god over deze aarde. En als het over Gods kunde gaat, dan zegt hij, hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? Wat is een mens toch krankzinnig? Hij is helemaal niet gek meer dan het mannetje wat in Amerika staat te praten hier op het scherm te zien is. Televisie zegt hij dan. Begrijp ik wel allemaal niet, maar ja, dat is nou eenmaal het vernuft. Hij raakt er gewoon aan gewend dat de mensen zo knap zijn, die toren gaat steeds hoger. Maar de kerk, de troost der kerk zouden ze willen roven. En zeggen, doe niet zo gek, hoe kan dat nou? God, die heeft al die toestellen, die zijn die mensen in zijn grote hand. En als die zijn hand dit doet, is alles weg. En is alles weg. Heel, heel lang stort in elkaar. Vele die het stof der aarde slapen, zullen ontwaken. Hun lichamen zullen opstaan. Ze zullen wakken. Dat is groot. Dat doet de moed in de harten inkomen van die. O ja, misschien van allerlei mensen en allerlei God. Thank you. de gedachte aan een ontwaken. De gedachte aan een terugkeer, die is zo groot. De mens slaapt zich op de borst als iemand dood is, klinisch dood. Zijn hart staat stil, dan 5-6 minuten lang. Leven is eruit. Daar komen de dokters en de zusters aanrennen. Er wordt gespoten, er wordt gebasseerd, er wordt alles gedaan. Hart-longmachines, bloed wordt gestuurd. En daar slaat de dode zijn ogen. Een juichkreet gaat erop. Hij is ontwaakt. Hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk? Deze kan het niet. Dit maakt van korte duur. Van korte duur. De avond en de nacht komt toch waarin niemand werkt kan. Anderen grijpen wanhopig naar iets anders. Er is een club mensen op deze aarde die laat zich invriezen in de vloeibare helium. Kost een hoop geld. Maar ja, over 40 jaar, dan kunnen ze ons misschien wakker maken. Dan zijn er medicijnen tegen de kwaal waaraan we nu sterven moeten. Goud in het ijs, in de koude, wie weet. Wat speelt er altijd door de menselijke ziel heen? De weemoed naar de eeuwigheid, naar het terugkeren. Niet om van de aarde afgedrongen te worden, maar om te blijven, eeuwig te blijven. Zult zeggen, iedereen die het zou horen, in deze tijd is men verhard, oordeel men verhard is. Maar de blinde heiden die ernaar zou uitzien, die zou verwonderd zijn. Velen die in het stof der aarde slapen, dat is met de betrekking tot het einde. Allen die zullen ontwaken, omdat God het wil. Deze ten eeuwige leven. Het is niet zo goed misschien en zo mooi als onze voorstelling bij de eerste indruk zou zijn. Ontwaken, wakker worden, deel hebben aan het leven dat onder de zon geschiet. Nee, staat er niet. Deze, als de wet spraakgebruik, waarbij een bepaald deel, een aantal mensen wordt aangeduid, deze ten eeuwige leven. Daar zullen ze, als het einde daar is, altijd. Dan zullen alle mensen opstaan. Onder die alle zijn er velen die in grote verdrukking dit leven hebben moeten eindigen. Ze zullen opstaan. Ten eeuwige leven. Dan zal alle versmaadheid die hier op de aarde hun deel was, een einde hebben genomen. Dan zal eeuwig leven niet alleen de gave God zijn aan hun ziel gegeven, maar aan hun lichaam, aan de mens. Dat is ziel en lichaam. Dan zullen ziel en lichaam verenigd worden met elkander. En dat zal voor het lichaam ook een ontwaken zijn. Een ontwaken in het licht van het vriendelijk aangezicht des Heeren. Dat zal een ontwaken zijn met een lach van eeuwige blijdschap en verder genoeging op het aangezicht. Dat zal een lach zijn waarin de zalige ziel zich naar buiten uitspreekt. voor Gods aangezicht. Al uw werken zijn wonderbaar, Heere. Al uw werken zijn groot. Ten eeuwige leven, daar ligt de klemtoon op, eeuwig leven. Leven in de dadelijke aanschouwing van hem die zichzelf gegeven heeft. Leven onder de glans en majesteit van de troon waarop de Vader gezeten is in heerlijkheid. Leven in de volmaakte onderhouding en onderwijzing des Heilige Geestes, die ziel en lichaam zal verlichten van kennis tot kennis. Leven, dat wil zeggen gemeenschap hebben met de drieënige God, bemind worden, met een liefde die alle liefde, de liefde van engelen en schepselen, van vrouw en kinderen, waar het te boven gaat, zo geliefde worden, enig ingesloten te zijn in de armen van de schepper en oorsprong aller dingen. En niet alleen geliefd te zijn, maar dan ook zonder enig gebrek, zonder enige storing, hem licht te hebben en te beminnen, met ons ganse hart, ziel, verstand en begeerde, eeuwig ons vermakende in de geheimenissen Gods en de werken zijner hand, eeuwig hem te prijzen die alleen het leven. De vreemdelingschap vergeten, de zonde vergeten, alle afwijzingen van hem niet meer, dat is leven. Voel je dat je als tegendeel kunt zeggen, dan is het ook volkomen waar dat we hier op aarde in een gestadige dood leven. Goed. Want die stadige dood moet je dan niet direct altijd daarop betrekken dat je zegt, ik heb het zo slecht. Je hebt eten, je hebt drinken, als je daarnaar kijkt, dan zeg je, in het jaar dat voorbij gegaan is, de Heer is eindeloos geduldig en goed voor ons geweest. Voor ons en onze kinderen. Dag aan dag overlaat hij ons met zijn bewijs, dag aan dag. Maar ja, dan zou het niet waar zijn dat dit leven een gestade verdood is. Ja, maar dat is het tegendeel van wat ik u straks noemde. En dan zul je moeten zeggen, ja, met recht. Dan is ons leven een gestade verdood. Want gestade is daar die onzalige fontein van alles gewaar. En het bedenken des vlees dat vijandschap is tegen God het onderwerp is er met God niet. Kan er ook niet. Wordt er wel ondergeduwd. Wordt er wel ondergedaald en gehouden. Door het werk des geestes. Maar bij de minst of geringste gelegenheid probeert het de kop op te steken tegen God. Dat was niet zo, dat is zo. Heb je daar wel eens over gedacht? Dat wij eigenlijk zonder dat het zelf beseffen in een huilende wildernis leven en in een woestijn waar het wild gedier niets in het woemen zit, maar ook niets. Dat is de gestaarde bedoeling, dat we hier nog op de aarde zijn. En laat ik het zo zeggen, dat we ten dele ergens in een van God afgescheiden bestaan rondlopen hier op deze aarde. Ik ellende mens. Hij zendt door het geloof God door Jezus Christus. Omdat hij in hem de overwinning aanschouwt en verlost is. Maar ondertussen sjouwt hij voor met het lichaam der zonde en des doods. Daar heeft hij heus niet die armen en die benen nog dood. Daar heeft hij op het oog alle woede van die boze natuur des mens. U weet, die gruwelijke straf die soms werd toegepast, had iemand gedood? De dode werd aan je lichaam gebonden, oog op oog, mond op mond, hand op hand. En daar kon je gaan. Dat kostte meestal je leven. Want het lichaam ging ontbinden, je werd aangestoken. Door de vergiften. Het was ondraaglijk, onhoudbaar. Nu, zo'n zondepest is nu ons bestaan. Is het wonder dat de man zegt, wat klaagt dan een levend mens? En die verklagen van leven zijn de zonde. Dat is niet een boetepraatje, om een goede uitdrukking te doen. Maar dat wil zeggen, ach Heer, doet ons maar bij de voordeur met alle levende verstaan. Wat een ellendelingen dat we zijn in ons bestaan gevoerd. Dat er uit het hart komen voor boze bedenkingen. Zie. Eeuwig leven, dat is de tegenstelling. Eeuwig leven, dat is volmaakte blijdschap. Hem ziet en geen leven. Eeuwig leven, ik maak me stellig. Ik ben zelf overtuigd dat het zal zijn alsof er 1000 kluisters en ponden loopt van de sterveling afvallen. Als die dat zijn vol in de wederoprichting zal ervaren, ziel en lichaam, ook lichaam, tot één mens geworden weer, leven tot zijn eer en glorie. We beseffen hier niet hoe jammer we zijn. Kan ook niet dood worden. Als het zouden beseffen, zouden we niet leven deze plaats verlaten. Dan zou je zeggen, ben ik dat? Dat gruwelijke monster daar. Er is geen gedrag op deze aarde te vinden. Nog in de geestenwereld, nog in de dierenwereld. Waarmee ik te vergelijken ben, het is nog erger. Duizend giftige tentakels klimmen omhoog. Uit die boze mens is het te veel, zeg, geliefde. Of zeg in uw hart, man, het is nog erger. Nog erger. Denk dan eens in, wat zal dat zijn? Eeuwig leven tegenover een gestadige dood. Eeuwig leven tegenover een gestadige ondergang. Eeuwig arbeiden in de lof God tegenover een gestadige route in deze zwarte aarde. Eeuwig vermaken in al zijn werken tegenover een gestadig bezig zijn met de dingen van deze tijd. Ja, dat is Adams bestaan. Hij weet het wel netjes op een ander toe te passen. De gedaante deze wereld gaat voorbij met haar beheerlijkheden. Maar laten we alle bedenken, wij gaan voorbij. Wij. We gaan voorbij. Want geldt mij, u en ik. We zijn niet zullen vergeten. Nee hoor. Maar wat zal dat dan voor u, die geluisterd hier iets van voelde? Die er iets van voelde knallen in dit leven, door de werking des geestes, in de verzuchtingen. O God, wat ben ik, een nadeloos ongelukkig mens, geschapen tot uw lof en eer, en dienaar des doods en van mezelf geworden. En die daar in de hoop heeft mogen ontvangen. Want die enige beste koning, die in de Jezus is aan toegebracht en ten deel zijn. De blijdschap daarvan mocht ervaren. Want is ten deel. Nu ken ik ten deel. Wat zal voor zulk eden een overgang zijn? Dat ze zullen opwaken. Sta op, ook mijn dood lichaam, zegt de dagen. En juist, want uw dauw zal zijn als een dauw der moeskruiden. Door Gods geest beademd en het land als een overledene uitwerken. Dat is dan weer mens, levende, eeuwig levende mensen. Geliefde dat is niet te zeggen, dat is ook niet te beschrijven. Dat is niet te beleven ook hier op aarde. Het is een schepening. Waarvan de dichter al bedoelde die misschien nog heel andere dingen. Maar waarvan ik toch durf toe te passen. Niet alleen in de tijd. Maar met het oog op die eeuwigheid. En dat eind. Dan zal naar zo'n een punt zijn. Dat gezegend heidendom recht en volkomen het geluk gaan krijgen wat ze door God hebben mogen ontvangen. Ja, hij doet vreselijke dingen om zijn gerechtigheid voor. Maar daar zal het goede van uw woning verzaden, rijks op rijks. En wat hier in raadsel en nevel verhoogd is geweest. En wat hier gescheiden werd door dood, door krankheden, door vernieuwing van onze vermogen. Daar zullen zij opgemestigd met hun zaak. En die zijn daar beminnen, eeuwig wordt. Dat is troost aan het einde des jaar om een blik te slaan op het zalig einde dat rechtvaardige verkreeg. Het vloeit af van God, hun schild en bevrijder. Gelukkig maar, vet en genen tot versmaakheden, dat betekent en anderen. Tot versmaakheden en tot eeuwige afgrijzing. Dan gaan we mee naar huis. Ja, mee naar huis. Dat is wat. Ontwaking ten dode. Als je nou erg veel pijn hebt. En je wordt tijdelijk in slaaptoestand gebracht. En het gaat niet ineens, maar langzaamaan. Ik heb ook met zo'n pilletje moeten gebruiken voor pijn. En als je dan weer raad wist van de pijn, je nam zo'n klein dingetje. Je hart klopte wel wat harder. Het water moet soms langs je hoofd. maar dan voel je een weldadige rust opkomen. Het begon als bij stenen in je hoofd en langzaam zakte je weg. Verdoving, slaaptoestand. Maar ja, als je dan weer wakker wordt op het moment, in het begin weer, dat is erg. Want je hoopt dat als die pil uitgewerkt is, dan hoop je dat de pijn gestoken is. Dat hopen we dan. Maar dat is niet altijd zo. Dat maar in de tijd, dat is heel onaangenaam. Als je een spuitje krijgt of een verdoving of een tabletje, het helpt even. Je wordt weer wakker, oh, met een kreet van pijn. En smart. Maar ja, het is maar even. De dokter heeft misschien wel een zware middeltje en als helemaal niet meer helpt, dan komt de onverbiddelijke dood. En dan? Ja, dan. Dat is ook een blik op het einde. En dan, die niet geschreven zijn in het boek des levens, die niet ontwaken ten eeuwen geleden, die ook wel wakker worden, ja zeker. Op hun stof, of het verbrand is, of verslonden door de dieren, of uitgestrooid, of het op de maan ligt, of om de zon heen draait, betekent allemaal niks. Het is ijzer, ontwaakt, grijpt in slaap. Daar gaan we, klinkt de bazuin. Niet gehaald, engel der opstanding. Hij voert zijn hemelse heerscharen aan. Om een scheiding te maken, maar nu een eeuwige scheiding. Tussen de ontwaakten ten leven en de ontwaakten tot versmaakheden. Dat is en gene, dat wil zeggen andere, tot versmaakheden. Het Hebreeuws gebruikt. Als je de klemtoon ergens op wil leggen, een meervoudsvorm. Daarom staat er versmaakheden. Eeuwen der eeuwen. Amen, ja amen. Versmaakheden staat eigenlijk ook zo. Een aanduiding van het ontzettende. Versmaakheid, dat wil zeggen verachting, wegdringing. Versmaakheid wil eigenlijk zeggen uitgespuugd worden door God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Uitgespuugd worden door al de geheimen. Als het afschuwelijk is, smaakheden, die kunnen we ook niet uitdrukken, zo min als de zegeningen. Zij willen zeggen, ik heb afgedaan, maar God niet. Ik heb afgedaan, maar God is op zijn troon gezeten. Al de rechter. Ik moet verliezen. Mijn aangezicht betrekt. De engelen vloeken mij en zien verachtelijk op me neer. De drie enige God kijkt met verachting zonder enig medelijden. Van de Vader of de Zoon of de Heilige Geest op mijn leven. En de gezamenlijke, mijn lot en tijdgenoot. Misschien, ik druk het even vleeselijk uit, mijn vader en mijn moeder, mijn broer of mijn zuster, kennen mij niet meer. En ik geen herkenning. Ik ben dan bij de verdoemden. En zij allen heffen een paar aan.
terwijl ze mij verachtelijk aan zullen zien. U hoort in rust op de allerbeste weg. Dat is wat een ontwaarding der dood. En Daniel, de Heilige Geest, stapelt er nog een woord op. Versmaadheden, eeuwige afwijzing. Dat komt alleen nog maar voor in het boekje Zaria, hoofdstuk 66. Waar gesproken wordt over de dode lichamen die zullen liggen tot een afwijzing. Dat wil eenvoudig in onze woorden zeggen. Hij zal niet alleen uitgespuugd worden, er zal niet alleen zijn een blik die uitdrukt versmading, maar er zal zulk een mogelijkheid, zulk een verachtelijkheid, zulk een dood en een ontbinding in die lichamen, in die ogen, in die mond, in die ziel naar buiten treden. Dat God en de kerk niet alleen verachtelijk zullen kijken, maar zich als van een rotten aas zullen afwenden. Afgrijzen. Wij zeggen wel eens afgrijzen. Als er iemand in stukken op de weg ligt. Alles wat in Rotterdam is gebeurd toen ik een kind was, er een paar flessen ontploften. Met gras. Tussen wat arbeiders aan de haven. En dat de ingewanden aan de andere kant van de haven in de bomen hing. Afgrijzelijk, zegt de mens. Verleden jaar geloof ik hier in Hilversum een meisje achter een vuilnisauto de naaste viel het hoofd eroverheen. Dan werd de mens een blik afgrijzelijk, niet om aardig te zien. Dat is natuurlijk, dat kan ons ook overkomen. Kan ons ook overkomen. Die Antiochus Epiphanes die heeft ook een afgrijzelijk einde gehad. Vreselijk heeft God ontslagen, zijn verstand ging helemaal weg. Zo zijn er meer die een ellendigheid, denk eens aan Herodes. Ook zo afgrijzelijk, de mensen kwamen met een doek bij, met dat zijn, vanwege de stand. Maar het is menselijk, dat kan niet bij mij ook overkomen. Helemaal weg heeft er vaak, hoewel het daar een oordeel op zat. Maar denk eens even. Zo afgrijzelijk dat God en de heilige engelen en alle schepselen die behouden zijn, je de rug toekeren. En je staat dan op een zinkend schip. En je zinkt in een bodemloze put zonder eind. Ik meen dat Spurgeon daar te groot gaat voor wat dat was. Een bodemloze punt. Ging naar knijp. Met een man. Hij zei, jongen, zet die konijnen in die man. Daar ging hij. Als er nou eens geen bodem in die man zit, jongen. Dan valt je op de grond, opa. Als er nou eens geen grond is, jongen, wat dan? Ja, dan valt hij. En als er dan geen bodem is, dat hij altijd valt, dan valt hij een bodemloze put, zonder eind. Dat is eeuwig zit, afgrijzelijk. Met de rug van God en alle zalige en engelen naar je toe. Geen blik meer. Te moeten verliezen. En nooit meer te kunnen verliezen. Altijd te moeten vechten. Vechten. In de hel vechten. Vechten tegen God. En nooit te kunnen roepen.
Ik heb het verdiend. Ik ben uw gramschap dubbel waardig. Dat is erg. Want zo zou de hel zijn. Moeten verliezen. Niet kunnen verliezen. Gevoel aan alle kanten. Niemand trekt me uit die almachtige toren. En het er niet aan te kunnen onderwerpen. En God te lasteren vanwege de plagen. Daar zegt de Heer Jezus van. Zij kouwen hun tong. En de rook van hun pijniging gaat op tot in alle eeuwigheid. Waarom wordt niet sterk. En het vuur niet wordt uitgebracht. Tweeënlei ontwaken. Tweeënlei eind. Tweeënlei bestemming. Troost en zullen we zeggen vermaken. Vermaken dat de Heer het gebruikt in uw en mijn leven. Om ons daarbij te bepalen, kinderen, de kleine, de grote, u, ik, want daar baat geen jas of die zwart is of wit. Daar baat geen dodeneenschap, geen ouderlingschap. Daar baat het niet meer of hij goed of slecht gepreken. Ook niet. Het baat Judas daar niet of dat die wonderen en tekenen gedaan heeft, ook niet. Niets baat daar. Alleen het kleed en de gerechtigheid van een ander. Mag het u dan daaruit wijzen op het uitnemende voorrecht als wij dit jaar dat achter ons ligt. Net elkander, u en ik, mochten verkeren onder de klanken des evangelies van het woord. Want daarin werkt de Heere, dat gebruikt de Heere. Daarin roept hij de ellendige met kracht toe. Dit is de weg, wandel in de zand. Daardoor gaat hij door. Om zondaren zalig te maken. Zie, als wij daar het oog een blik op het einde slaan. Wat zal dan de ontzaglijke roeping door de Heer Jezus getekend als standige knap. Want die de weg geneemt en niet bewandeld heeft. Zullen met vele slagen geslagen worden. Richtsnoer van Gods gerechtigheid zal niet alleen gaan naar het werk verbond, maar ook naar dat wij geweest hebben, onder het woord van vrije genade en ontferming. Dat zal benauwdheid en een ellende te midden van alle benauwdheid uitgaan. Dan zal ons niets meer kunnen baten. Maar wij weten nog. Wij mogen misschien ook het andere jaar nog weer beleven. Met onze kinderen. En de Heere gaat nog door. Om te zeggen. Deze is mijn zoon. Mijn geliefde. In hem heb ik al mijn welk behaard. Hoor hem. Wat zouden we elkander dan moeten gunnen? Geef ik u elkaar niet. Geef u niet. Maar dit nog zeker. Dat gunt toch iedere zondaar. Die waarlijk iets mag verstaan. Van het bezit en van het gemis van zulke land. Gunt. Om door dat woord en die geest geleid te worden met zijn arme kinderen. En geleerd te worden. Opdat
zegt de apostel Paulus zo treffend. Niet iemand van ons zal blijken achtergebleven te zijn. In elke gevonden met een boos en ongelovig hart om van onder de levende God af te hoeren met een eeuwige afwerking. En als ge daar nu zit met dit jaar, waarin gij begonnen zijt misschien om af te werken, en om het zo nauw niet te nemen, ook in de weg der middelen niet, dan zegt God, en de geesten zullen ontwaken tot een eeuwig afwerking en versmaad. Maar, zegt de man, wij verzekeren ons, dat gaat u beter dingen met de zaligheid gemengd. Gelukkig zijn. Wanneer wij mogen beseffen, alles is al vandaag en morgen en overmorgen, maar die in Christus is, door des Vaders eeuwige liefde en door de verlossing des Zoons en door de schenking of de toepassing des Geestes door het geloof. Die is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, ziet het is alles nieuw geworden. Ik ben overtuigd gegeven dat het te laat is. Ik gebruik het niet als smoes, maar wat is een enkel ogenblik vergeleken, waarin wordt niet sterk en geen tijd meer voor.